Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit Psalm 32 zingen wij het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulken dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. Psalm 32, vers 5. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Numeri, daarvan het 22e hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Wij herzeggen nu nummerie 22, de versen 15 tot en met 41, maar vooraf zal u gelezen worden het besluit van de Dordtse leerregels, waarna wij zingen uit Psalm 92, vers 3, hoe groot zijn Heer uw werken, hoe ver gaat uw beleid, en wat er verder volgt.
En dit is de naakte, eenvoudige en oprechte verklaring van de rechtzinnige leer der vijf artikelen die in Nederland in verschil zijn. En meteen de verwerping der dolingen, waardoor de Nederlandse kerken een tijd lang zijn beroerd geweest. Welke verklaring en verwerping de synode oordeelt uit het woord Gods te zijn genomen en met de belijdenis der gereformeerde kerken overeen te stemmen. Waaruit klaarlijk blijkt dat degene de welke zulks het minst betaamde tegen alle waarheid, billijkheid en liefde hebben gehandeld, die het volk hebben willen wijsmaken dat de leer der gereformeerde kerken van de predestinatie en de aanklevende hoofdstukken door haar eigen aard en drijving de harten der mensen van alle godvruchtigheid en godsdienst afleidt. Dat zij een oorkussen is voor het vlees en de duivel en een burg des Satans, waaruit hij alle mensen lagen legt, het merendeel van hen verwondt en velen van hen met de pijlen of der wanhoop of der zorgeloosheid dodelijk doorschiet. Dat die leer God maakt een auteur der zonde, onrechtvaardig, een tiran en huichelaar. En dat zij niets anders is dan een vernieuwd stoïcisme, manicheïsme, libertijnschap en turkendom. Dat zij de mensen vleeselijk zorgeloos maakt, als zichzelf en daardoor wijsmakende dat het de uitverkorenen niet kan hinderen aan hun zaligheid, hoe zij ook leven, en zij daarom allerlei gruwelijke schelmstukken onbekommerd mogen bedrijven. Dat het degene die verworpen zijn ter zaligheid niet kan baten, al ware het dat zij ook al de werken der heiligen waarlijk mochten gedaan hebben. Dat daarmede geleerd wordt dat God door het blote en loutere goeddunken van zijn wil, zonder enig opzicht of aanmerking van enige zonde, het grootste deel der wereld tot de eeuwige verdoemenis voorbeschikt en geschapen heeft. Dat de verwerping op gelijke wijze de oorzaak is der ongelovigheid en goddeloosheid, gelijk de verkiezing is de fontein en oorzaak des geloofs en der goede werken. Dat vele onnozele kinderkens der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannigelijk in het helse vuur geworpen, alzo dat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed der kerk bij hun doop. En wat dergelijke andere dingen nog veel meer zijn, die de gereformeerde kerken niet alleen niet bekennen, maar ook van ganser harte met verfoeiing verwerpen. Daarom, zoveden als er de naam onze zaligmakers, Jezus Christus, godvruchtiglijk aanroepen, dien betuigt deze synode van Dordrecht door de naam des Heren dat zij van het geloof der gereformeerde kerken willen oordelen, niet uit lasteringen die hier en daar samengeraapt zijn, ook niet uit private of bijzondere uitspraken van sommigen, zo oude als nieuwe leraren, die dikwijls ook de kwade trouw aangehaald of verdorven en in een verkeerde zin verdraaid worden, maar uit de openbare belijdenissen der kerken zelf. En uit deze verklaring der rechtzinnige leer, die met eendrachtige overeenstemming van allen en een ieder lid der gehele synode bevestigd is. Daarna vermaant deze synode ook ernstiglijk de lasteraars, dat zij toezien wat zwaar oordeel Gods zij op zich laden, die tegen zoveel kerken en zoveel kerkenbelijdenissen vals getuigenis spreken, de consciëntie der zwakke beroeren en bij velen de gemeenschap der ware gelovigen zoeken verdacht te maken. Ten laatste vermaant deze synode alle mededienaars in het evangelie van Christus dat zij zich in het verhandelen van deze leer bij de in scholen en kerken godvruchtiglijk en godsdienstiglijk gedragen. Haar zowel met de tong als met de pen tot Gods eer, heiligheid des levens en vertroosting der verslagen gemoederen richten. Dat zij met de schrift naar de regelmaat des geloofs niet alleen gevoelen, maar ook spreken. En eindelijk van al zulke manieren van spreken zich onthouden, die de palen van de rechte zin der heilige schrift ons voorgesteld te buiten gaan. En die de dartele sofisten rechtvaardige oorzaak geven mochten om de leer der gereformeerde kerken te beschimpen of ook te lasteren. De Zonen Gods, Jezus Christus, die ter rechterhand zijns vaders zittende de mensen gaven geeft, heilige ons in de waarheid. Brengen diegenen die verdwaald zijn tot de waarheid, stoppen de lasteraars van de gezonde leer hun monden en begiftigen de getrouwe dienaars zijns woords met de geest der wijsheid en des onderscheids, opdat al hun redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorders. Amen. Nummer 22 vanaf vers 15 tot en met vers 41. Doch Balak voer nog voort vorsten te zenden, meer en eerlijker dan die waren, die tot Bileam kwamen en hem zeiden, alzo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet beletten tot mij te komen. Want ik zal u zeer hoog vereren en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Zo kom toch, vervloek mij dit volk. Toen antwoordde Bileam en zeide tot de dienaren van Balak, wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaven, zo vermocht ik niet het bevel des Heeren mijns Gods te overtreden, om te doen, klein of groot. En nu blijft gij lieden toch ook hier deze nacht, dat ik wete wat de Heere tot mij verder spreken zal. God nu kwam tot Bileam des nachts en zeide tot hem, terwijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen. En nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. Toen stond Bileam des morgens op en zadelde zijn ezelin en hij trok heen met de vorsten van Moab. Doch Gods toorn werd ontstoken, omdat hij heen toog. En de engel des Heeren stelde zich in de weg hem tot een tegenpartij. Hij nu reed op zijn ezelin en twee zijner jongeren waren bij hem. De ezelin nu zag de engel des Heeren staande in de weg, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom week de ezelin uit de weg en ging in het veld. Toen sloeg Bileam de ezelin om dezelve naar de weg te doen wenden. Maar de engel des Heeren stond in een pad der wijngaarden, zijnde een muur aan deze en een muur aan gene zijde. Toen de ezelin de engel des Heeren zag, zo klemde zij zichzelf aan de wand en klemde Bileams voet aan de wand. Daarom voer hij voort haar te slaan. Toen ging de engel des Heeren nog verder en hij stond in een enge plaats waar geen weg was om te wijken ter rechter noch ter linkerhand. Als de ezelin de engel des Heeren zag, zo legde zij zich neder onder Bileam. En de toorn van Bileam ontstak en hij sloeg de ezelin met een stok. De Heeren nu opende de mond der ezelin, die tot Bileam zeide: wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zeide Bileam tot de ezelin: omdat gij mij bespot hebt. Och, of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u nu doden. De ezelin nu zeide tot Bileam: ben ik niet uw ezelin, op welke gij gereden hebt van toen af, dat gij mijn heer geweest zijt tot op deze dag? Ben ik ooit gewend geweest u alzo te doen? Hij dan zeide: nee. Toen ontdekte de Heere de ogen van Bileam, zodat hij de engel des Heeren zag, staande in de weg, en zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. Daarom neigde hij het hoofd en boog zich op zijn aangezicht. Toen zeide de engel des Heeren tot hem: waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. Maar de ezelin heeft mij gezien, en zij is nu driemaal voor mijn aangezicht geweken. Indien zij voor mijn aangezicht niet geweken waren, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven behouden hebben. Toen zeide Bileam tot de engel des Heeren: ik heb gezondigd, want ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. En nu is het kwaad in uw ogen, ik zal wederkeren. De engel des Heeren nu zeide tot Bileam: ga heen met deze mannen, maar alleenlijk dat woord wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Bileam met de vorsten van Balak. Als Balak hoorde dat Bileam kwam, zo ging hij uit hem tegemoet tot de stad der Moabieten, welke aan de landpalen Arnons ligt, die aan het uiterste der landpalen is. En Balak zeide tot Bileam: heb ik niet ernstiglijk tot u gezonden om u te roepen? Waarom zijt gij niet tot mij gekomen? Kan ik u niet terecht vereren? Toen zeide Bileam tot Balak: zie, ik ben tot u gekomen. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Het woord het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. En Bileam ging met Balak en ze kwamen te Kirjat Huzot. Toen slachtte Balak runderen en schapen en hij zond aan Bileam en aan de vorsten die bij hem waren. En het geschiedde des morgens dat Balak Bileam nam en voerde hem op de hoogten van Baal, dat hij vandaar zag het uiterste des volks.
We gaan zingen op Psalm 49, daarvan het derde en het vierde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. En het vierde al zegt zijn hart: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. En wat er verder volgt, Psalm 49, daarvan het derde en het vierde vers. Gemeente, de tekstwoorden voor deze tweede Bijbellezing zijn de verzen die u vanavond zijn voorgelezen. Wij lezen daarvan nu alleen het 35e vers. De engel des Heren nu zeide tot Biliam: ga heen met deze mannen, maar alleenlijk dat woord dat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. De gemeente schrijven wij als thema onder het tweede gedeelte van dit hoofdstuk: Biliam opnieuw uitgenodigd. Letten wij op vier gedachten. In de eerste plaats door God gewaarschuwd. In de tweede plaats door de ezelin gespaard. In de derde plaats door de engel ondervraagd. En in de vierde plaats door Balak verwelkomd. Biliam opnieuw uitgenodigd. Dan valt dit hoofdstuk uiteen in vier delen. In de eerste plaats door God gewaarschuwd. De versen 15 tot en met 20. Onze tweede gedachte door de ezelin gespaard. De versen 21 tot en met 30. Onze derde gedachte door de engel ondervraagd. De versen 31 tot en met het eerste gedeelte van 35. En onze vierde gedachte door Balak verwelkomd. De versen 35 tot en met 41. Gemeente, we hebben de vorige keer gehoord hoe dat Balak van Moab gezonden heeft. Honderden kilometer, 600 kilometer naar deze zeer bekende waarzegger en profeet Biliam. Om hem te vragen of hij voor een hele ruime vergoeding wilde komen om het volk van Israël dat daar gelegerd was tegenover hem te vervloeken. En we hebben gehoord hoe dat het afgelopen is. De vorsten van Balak zijn tevergeefs teruggekeerd. Ze hebben van Biliam niet de volledige boodschap meegekregen. Waarschijnlijk heeft Biliam dat niet gedaan om een tweede uitnodiging niet bij voorbaat onmogelijk te maken. En inderdaad, het komt hier in onze tekstwoorden tot zo'n tweede uitnodiging. Want Balak laat het er niet bij zitten. Hij zendt opnieuw boden naar Biliam. En eerst heeft hij een beroep gedaan op de hebzucht van Biliam. Wij weten van Petrus dat hij het loon der ongerechtigheid lief had. Dus dat geld, dat was voor deze Biliam een hele grote verleiding. Maar blijkbaar niet genoeg. En dan gooit Balak het over een andere boeg. En dan nodigt hij hem niet alleen uit om hem te verleiden via de hebzucht, maar dan voegt hij daar ook bij de eerzucht. Waar sommige mensen ook heel erg gevoelig voor zijn. Want hij zendt nu vorsten nog meer en eerlijker dan die eerste. Meer dus in groter getal. Het is een groot gezelschap wat daar die verre reis komt maken. En in de tweede plaats, ze zijn eerlijker. Dat wil zeggen, ze zijn van hoger rang. Het zijn hooggeplaatste mensen die gezonden worden. Je zou kunnen zeggen, Balak trekt alles uit de kast om Biliam zo gauw mogelijk naar Moab te krijgen. En zo komen ze en ze zeggen, alzo zegt Balak, de zoon van Zippor. Dat was in die dagen een hele bekende boodschappersformule. Alzo zegt. Ze komen dus niet in eigen naam, maar ze komen in naam van hun zender van Balak. En dat geeft die boodschap ook gewicht. Ze komen in naam van de koning. En later gebruiken de discipelen en de profeten diezelfde uitdrukking. Die boodschappersformule. Alzo zegt de Heere. Wij komen niet in onze eigen naam. En wij komen niet met onze eigen boodschap. Maar wij komen met het woord des Heeren. Dat geeft gezag. Als u hoort wie die knechten gezonden heeft. En die knechten die zeggen tegen Bileam, laat u toch niet beletten om tot mij te komen. Balak denkt dat het een soort trucje geweest is van Bileam om ze weer terug te zenden. En daarom, hij is bereid om er van alles aan te doen. Hij wil Bileam hoge eer geven en dat niet alleen. De geschenken die mogen ook nog uitgebreid worden. Alles wat hij maar eisen kan, dat zal hem gegeven worden. Al is het alles wat er in zijn huis is. Maar kom toch en vervloek mij dit volk. Dat is hetzelfde als de eerste keer gezegd werd, alleen wordt in het Hebreeuws nu een ander woord gebruikt voor vervloeken. En de verklaarders zeggen dat woord, dat heeft nog een veel zwaardere lading dan de vorige keer. Vervloek mij dit volk. En daar ligt in, dat volk dat moet volkomen vernietigd worden. En dat moet gebeuren door een geestelijke macht. En ik weet, Bileam, dat u die macht hebt. En daarom, ik heb er alles voor over als u komt. Toen antwoordde Bileam en zeide tot de dienaren van Balak, wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaven, zo vermocht ik niet het bevel des Heren mijn Gods te overtreden. Wat een vrome praat. Hij noemt zich een dienaar van Jahweh. Hij zegt, dat is mijn Heere, dat is mijn God. Waarom spreekt hij zo? Want de Heere is niet zijn God. Dat zal blijken straks en dat zal ook uit het vervolg van de geschiedenis wel blijken. Wel, misschien dat hij probeert om de Heere daardoor gunstig te stemmen en hem de wens van zijn hart te geven. Slechte mensen kunnen soms heel vroom praten. En hele vrome formules gebruiken die ten diepste geen enkele inhoud hebben, omdat hun leven daartegen strijdt. Bileam heeft geen rechte kennis van Yahweh, van de Heere, de God van Israël. Ook al gebruikt hij zijn naam, dat blijkt wel uit de wijze waarop hij over hem spreekt. En hij heeft toch heel veel zin om mee te gaan. Want hij zegt tegen die knechten, blijft gijlieden hier ook deze nacht? Dat had hij de vorige keer ook gezegd tegen die andere vorsten die gekomen waren. Hij had kunnen zeggen, u kunt weer naar huis, want ik peins er niet over. Ik heb een hele duidelijke boodschap uit de hemel gekregen, dit gaat hem niet worden. Maar dat heeft hij de vorige keer niet gezegd. Dat het vervloeken geen enkele zin zou hebben ook, omdat de Heere dat volk zou zegenen, heeft hij niet gezegd. Hij wilde die deur graag open houden. En dat verlangen om mee te gaan, dat blijkt ook hier. Hij wil heel graag toch toestemming krijgen. Hij zegt, opdat ik weet wat de Heere tot mij spreken zal. Nou, dat hoef je niet opnieuw te horen, Bileam, want dat weet je al. Dat heeft de Heere heel duidelijk tegen je gezegd. Ja, maar hij wil zo graag. Hij wil het nog een keer proberen. En hier ziet u ook welk beeld dat hij heeft van de God van Israël. Alsof dat een van de geesten is die je naar je hand kunt zetten. Misschien dat er nu een ander antwoord komt. Hij kent de Heere niet met zijn verduisterde verstand. En hij blijft maar vragen tegen beter weten in. Gemeente, dat is heel erg gevaarlijk. Als wij de Heere bidden terwijl we zelf weten dat we om iets bidden wat zonde is. Maar je wilt het zo graag. Tegen beter weten in, dat is levensgevaarlijk. Want dan kan er een moment komen dat de Heere zegt, nou ja, dan ga je maar. Dan doe je het maar. Hier heb je het. De Heere kan zulke gebeden verhoren. De Heere verhoort dit verzoek van Bileam. Want we lezen in het 20e vers dat de Heere tot Bileam kwam des nachts Het staat er weer hetzelfde als de vorige keer. Biliam kwam niet tot God. Hij heeft er waarschijnlijk helemaal niet om gevraagd. Maar God kwam tot Biliam en God zeide tot hem, terwijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op en ga met hen. U zegt, dat begrijp ik niet. Want u zegt net dat hij de vorige keer gezegd heeft dat Biliam niet mee mocht gaan. En nu krijgt hij wel toestemming. Ja, als een mens blijft zeuren, dan kun je wel eens toestemming krijgen zonder dat je daar zelf goed mee bent. Want de Heere verhoort niet altijd de gebeden in zijn gunst. Als ik een ander voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld van Israël die vroeg om een koning. Nou, ze krijgen een koning. Daar heb je een koning, Saul. Dat was een gebedsverhoring, maar niet in Gods gunst. Wat hebben ze er een ellende mee meegemaakt. En zo zal het ook zijn met Biliam. Nou, hij mag. Hij mag, ga dan maar. Dan weet je wat de man niet beseft, gemeente. Het is zijn allerlaatste reis. We zijn nog niet aan het einde van de Bijbellezing, maar ik wil u nu vast zeggen, die man komt nooit meer thuis. En dat geld waar zijn hart zo naar uitgaat, dat komt nooit in zijn bezit. Hij mag gaan, maar het zou zo groot geweest zijn als hij niet gegaan was. Hij krijgt zijn zin. Maar wat zou het voor hem beter geweest zijn als hij zijn zin nooit had gekregen? Wat zal het slecht met hem aflopen? Straks als alles achter de rug is, dan zal hij gedood worden. En voor Gods rechterstoel gesteld worden. Een mens kan wel eens wat vragen. Een mens kan wel eens wat willen. Hij overziet het niet. Hij denkt dat hij straks met een enorme zak geld thuis komt en de geroemde man zal zijn. Dat denkt hij. Maar het eindigt in het graf. Het loopt zo geheel anders af. De Heere zegt, hij schrijft heel duidelijk voor dat hij niet de ruimte zal krijgen om te spreken wat hij zou willen spreken. Je zou zeggen, nou Biliam, man blijf dan thuis, het heeft geen zin. Maar ja, dat geld en die eer, daar is zijn hart door betoverd. Wat ik tot u spreken zal. En ja, het woord spreken, dat heeft hier ook de betekenis van doen. Kijk, het uitspreken van zo'n zegen, dat is niet zomaar iets. Dat zijn niet zomaar loze woorden, maar daar zijn daden aan verbonden. En het uitspreken van een vloek, dat is niet zomaar een loos gebaar, maar daar zijn vloeken aan verbonden. Dus wat Biliam straks gaat zeggen, wat de Heere hem laat zeggen, dat zal dus hele grote gevolgen hebben. Zo gaat hij op reis, een gewaarschuwd man. En een gewaarschuwd man telt voor twee. En het is niet de laatste waarschuwing. Onderweg wordt hij nog 3 keer door de Heere gewaarschuwd. Gemeente, wat is een mens toch blind? Wat is een mens toch dwaas? Laat zulk een dwang voor u, voor jou, voor mij niet nodig wezen. Vraag of de Heer je daarvoor wil bewaren. Want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Beter dat je niet je zin krijgt, jongen, meisje. Vraag of de Heer je wil bewaren voor je eigen boze hart. Want als de Heere de teugels bij ons op de rug gooit, dan zijn we verloren. Vraag of hij je vast wil houden, of hij je wil bewaren. We gaan in onze tweede gedachte door de ezelin gespaard. Toen stond Biliam des morgens vroeg op. Hij heeft toestemming. Des morgens, hij is vroeg zijn bed uit. Zie je dat hij er zin in heeft? En hij zadelde zijn ezelin en hij trok heen met de vorsten van Moab. Doch Gods toren werd ontstoken omdat hij heen toog. Iemand zegt, dat begrijp ik niet. De Heer heeft een toestemming gegeven. En nou is hij onderweg en nou ontsteekt de toren des Heeren. Ja, de wijze waarop hij vertrekt. Hij is geenszins van plan om dit volk te gaan zegenen, maar hij is van plan om dit volk te gaan vloeken. Het is ook heel opvallend, hij heeft ook tegen deze vorsten niks gezegd. Van de begrenzing die de Heere hem heeft opgelegd. Hij heeft niet gezegd, ik zal meegaan, maar denk erom, zo of zo zal het gaan. En nu gaat de Heere hem nog een keer, ja ik mag wel zeggen nog drie keer waarschuwen, eer dat hij zijn bestemming bereikt. En de engel des Heeren stelde zich in de weg hem tot een... Satan staat er letterlijk. Hem tot een tegenpartijder. Dat betekent dat woord. De engel des Heren. Sommigen denken aan een geschapen engel. Een van de vele engelen. Maar de uitdrukking de engel des Heren wijst over het algemeen zonder enige twijfel naar de ongeschapen engel, de Heere Jezus Christus. En wij menen ook, als je dit in zijn verband ziet, dat er voldoende redenen zijn, ook al staat het dan niet met een hoofdletter, want dat gebeurt in onze GBS-bijbel alleen als de kanttekeningen er direct naar verwijzen, of als het uit het verband niet indirect, maar direct blijkt dat het over Christus gaat, toch geloven wij dat het hier Christus is die Biliam tegemoet komt. En die hem waarschuwt. De engel des Heren stelde zich in de weg hem tot een tegenpartij. Drie keer, gemeente, blokkeert de Heren hem zijn weg. Drie keer. Dan moet er toch wel eens een lampje gaan branden, Biliam. Zou je niet omkeren? Doe je het eigenlijk wel goed? Maar drie keer zet hij door. En drie keer ziet de ezel... De ezelin, iets wat Biliam niet ziet. Die man die staat internationaal bekend als een ziener. Als een waarzegger. Hij wordt hoog geroemd, niet voor niets dat Balak hem heeft laten halen. Maar die man is geestelijk blind. Wat zal ik zeggen, jongens en meisjes, hij is dommer dan een ezel. Want die ezel die ziet dingen die Biliam niet ziet. Biliam is geestelijk stekenblind. En het is dat zijn dier ziet wat hij niet ziet. Anders dan was hij onderweg zeker gedood geworden. Zo zegt de engel des Heren straks tegen hem. En hij blijft maar doorgaan. De eerste keer, hij rijdt op zijn ezelin. Twee jongeren zijn met hem. En die ezelin die ziet plotseling die engel des Heren daar staan met een uitgetrokken zwaard. Nou, dat zwaard is niet voor die ezelin bestemd, dat zwaard is voor Biliam bestemd. Maar die ezelin die vreest dat zwaard en die ezelin gaat van de weg af om dat zwaard te ontwijken. Dieren hebben soms eerder door wat er gaat gebeuren dan de mensen. Wij kunnen soms een voorbeeld nemen aan de dieren. De Heere zegt het zelf, ik heb het in mijn gebed ook aangehaald. Een os kent zijn bezitter. En een ezel de kribbe zijns heren. Die ezelin ziet de engel des Heren, maar Biliam is stekenblind. En als dat beest dan van de weg afgaat en niet doet wat Biliam wil, dan pakt hij zijn stok... En het woord stok wat in de volgende verse gebruikt wordt, want daar slaat hij mee. Dat wordt in Hosea gebruikt voor een toverstaf, zou je kunnen zeggen, die bij het waarzeggen wordt gebruikt. Dus waarschijnlijk is die stok voor Biliam een hele belangrijke. Waarschijnlijk gebruikt hij die in zijn waarzeggingen. En die stok die hij in zijn hand heeft, die gebruikt hij om die ezel te slaan. Dan kun je ook aan zien, jongens en meisjes, dat hij een onbekeerd man is. Want de Bijbel zegt dat de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Een rechtvaardige tuigt zijn beest niet zo af zoals Biliam dat doet. Ik heb wel eens gehoord van een boer, die vrij eenzaam leefde, weinig mensen sprak. En op een gegeven moment werd gezegd, die boer is bekeerd. En dan wisten de mensen dat hij sloeg zijn paard niet meer. Voorheen beulde hij zijn dier af, maar ze zagen er is wat veranderd in het leven van die man. Hij doet dat niet meer. Hij kan dat niet meer. Wat Biliam hier doet, dat is niet in overeenstemming met de vrezen des Heren. Als dat beest weer terug is op de weg, dan staat de engel des Heren een stukje verder in het pad der wijngaarden. Ze zijn dus nog of dicht bij huis, of ze zijn bijna in Moab. Want de weg voert door de woestijn. En als hier gesproken wordt over wijngaarden, dan betekent dat dat hij nog vlak bij huis is, of dat hij bijna op de eindbestemming is aangekomen. En wat gebeurt er, jongens en meisjes? Die engel des Heren die komt zo nabij dat die ezelin uit moet wijken. Maar ze kan niet uitwijken, want daar staat een muur en achter die muur is een wijngaard. En dat beest dat kruipt zo dicht tegen de muur dat de voet van Biliam klem komt te zitten tussen de ezelin en tussen de wand. En wat doet Biliam? Opnieuw slaat hij dat beest. Hij begrijpt niet wat er gebeurt. Hij wil zijn reis kosten wat het kost voortzetten. En dan voor de derde keer, dan wordt het pad zo smal. Die engel des Heren die staat daar. En dat dier dat heeft niet meer de gelegenheid, niet aan de rechterkant en niet aan de linkerkant om uit te wijken. En het is niet bereid om nog één stap te zetten. En dat dier dat gaat door de knieën heen met op de rug Biliam en het blijft liggen. En wat doet Biliam dan? Biliam die pakt opnieuw zijn stok en hij ranselt dat dier af in zijn grote toren. En dan begint die ezelin plotseling te praten. En die zegt tegen Biliam, wat heb ik u gedaan? Dat gij mij na 3 maal geslagen hebt. Allerlei wijsneuzen zeggen, dat kan helemaal niet. Zo'n ezelin kan helemaal niet praten. Zo'n ezelin heeft niet zulke stembanden, net als wij dat hebben. Die kan nooit een menselijk geluid voortbrengen. Nou, dat zal allemaal best wel waar wezen. Alleen, weet je wat deze mensen vergeten? Dat vers 28 begint met, de Heere nu opende de mond der ezelin. En de Heere is almachtig. De Heere hoeft naar te spreken en het is er. Dus al die discussies, of dat nou wel of niet kan, die zijn helemaal niet aan de orde, want de Heere kan alles. Er zijn 3 dieren die onder de spotters heel vaak naar voren gebracht worden om te zeggen dat de Bijbel niet klopt. De slang die praatte in het paradijs, de sprekende ezel van Biliam en die vis van Jona. Maar jongens en meisjes, laat je niet van de wijs brengen. De Heere opende de mond van de ezelin. En daarmee is alles gezegd. Het is een godsdaad. En daar zou Biliam toch wel heel erg van op moeten kijken. Dat zou toch, als wij dat zouden meemaken, als je een ezelin ontmoet en dat dier dat begint plotseling tegen je te praten. Je zou aan de grond genageld staan. Je zou zeggen, wat gebeurt hier toch? Wat heb ik u gedaan dat gij mij 3 maal geslagen hebt? Maar Biliam is er helemaal niet van onder de indruk. Hij begint gewoon terug te praten. Hij zegt tegen de ezelin, omdat gij mij bespot hebt, och, of ik een zwaard in mijn hand had, want ik zou u doden. Hij is woest, hij is zo woedend, dat hij misschien niet eens het wonder opmerkt. Of anderen zeggen, het zou zo kunnen zijn, hij is vaak met zulke geestelijke machten bezig, dat hij hier niet eens van opkijkt. Omdat hij wel meer in contact is met geesten in verschillende gedaanten. Hoe het ook zij, Biliam verstaat de roepstem niet die tot hem komt. En denk nou niet, gemeente, als u zegt van dat zou mij toch niet overkomen. Als er zo'n wonder zou gebeuren, dan zou ik toch vast en zeker daar de hand des Heren in zien. Nou, vergeet het maar. Wij zijn zo blind, we hebben Psalm 92 gezongen, een ziel aan het stof gekluisterd, beseft Gods grote daden niet. Geen mens weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Er zijn al zoveel wonderen gebeurd, maar je ziet ze niet. Je merkt ze niet, we vinden het zo gewoon. Je kunt zo heel vaak in de geschiedenis, vorige keer heb ik er een paar voorbeelden van gegeven, en ze gebeuren er nog. Maar we zijn zo met blindheid geslagen, dat wij de roepstemmen niet verstaan. Biliam is woest, hij zou dat dier doodslaan. De ezelin nu zeide tot Biliam, ben ik niet uw ezelin? Op welke gij gereden hebt van toen af, dat gij mijn heer geweest zijt tot op deze dag? Ben ik ooit gewend u al zo te doen? Hij zeide nee. Ja, we kunnen nog heel wat leren van die ezelin. Ik denk dat wij dit zomaar niet zouden kunnen zeggen vanavond. Biliam zou beschaamd moeten zijn. Dieren kunnen ons tot een voorbeeld zijn, heb ik gezegd. Die ezelin die erkent het eigendomsrecht van Biliam. Die ezelin in de tweede plaats die zegt, ik ben u altijd trouw geweest. Van de eerste dag af tot deze dag toe, ik ben u altijd trouw geweest. En wat er nu gebeurt, dat is niet om uit onwilligheid. Want ik ben helemaal niet zo gewoon u zo te behandelen, dat weet u ook. Ik denk dat die ezelin ook wel tegen ons, tegen u en mij zou kunnen getuigen, gemeente. Want wat zij tegen haar baas kan zeggen, dat kunnen wij niet tegen de Heere zeggen. En dat kan Biliam ook zeker niet tegen de God van Israël zeggen. Het is een beschamende les van dit dier. Hij heeft er zijn leven aan te danken. Hij ziet het niet, hij zou dat dier doodslaan. Zo blind zijn we dat dat wat ons ten goede is, dat wat de Heere op ons levenspad geeft om ons te bewaren, dat ons met haat vervult. Totdat onze ogen daarvoor geopend worden, onze derde gedachte door de engel ondervraagd. Toen ontdekte de Heere de ogen van Biliam. Dat is het tweede wonder. Het eerste wonder is dat de Heere de mond van die ezelin opent. En het tweede wonder is, dat is net zo'n groot wonder hoor, als dat mag gebeuren. Dat je ogen geopend worden. Dat is net zo'n groot wonder als dat een dier begint te praten. Daar is een godswonder voor nodig om dingen te zien die je met je gewone natuurlijke ogen niet kan zien. De Heere opent zijn ogen en dan ziet hij die engel des Heeren staan in de weg. Dan ziet hij voor het eerst dat uitgetrokken zwaard dat hem allang had kunnen doden. En dan neigt hij zijn hoofd en hij buigt zijn aangezicht. Hij ziet tegelijk dat zijn leven aan een zijden draad hangt. Dat zwaard is uitgetogen. Er is maar één slag nodig of Biliam is er niet meer. Als je zoiets meemaakt in je leven, dan ben je toch wel stilgezet, of niet? Ja, Biliam is wel stilgezet, maar dat wil nog niet zeggen zaligmakend stilgezet. Misschien hebben we ook wel eens zulke momenten in ons leven gehad. Je zegt, dat vergeet ik nooit meer. Ja, maar hoe is het nu dan? Waar heeft het u gebracht dan? Bent u op dezelfde weg altijd nog weer voortgegaan? Overtuigingen, dat zijn nog geen overbuigingen. Biliam heeft ook hele grote overtuigingen. Maar het zijn bij hem ook geen overbuigingen. Want die Christus, waarvan we gezien hebben dat hij het is, die gaat Biliam vragen stellen, waarom hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan, u tot een tegenpartij, terwijl deze weg van mij afwijkt. U bent op een verkeerde weg, u bent op een doodlopende weg. Als u op deze weg voortgaat, dan krijgt u mij tegen. Hij wordt regelrecht uit de hemel gewaarschuwd. En hij wordt bestraft, die ezelin, zegt die engel, die heeft mij gezien. En zij is nu 3 maal voor mijn aangezicht geweken. En als ze dat niet gedaan had, zekerlijk, ik zou u nu ook gedood en haar bij het leven gehouden hebben. De Heer zegt, ik zou u geslagen hebben, die ezelin niet. Want u bent de oorzaak, Biliam. En dan komt er een mooi vervolg. Zover hebben sommigen van ons het misschien nog niet eens gebracht. Want Biliam zegt, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Ik heb niet geweten dat gij mij tegemoet op deze weg stond. Maar laten we even voorzichtig zijn. Laten we Biliam niet gelijk zalig spreken. Dat doen mensen soms. Als iemand zegt, ik heb gezondigd, dan staat men gelijk al klaar om zo iemand zalig te spreken. Ja, laat het uit de vruchten blijken. Bovendien het woordje wat hier in de oorspronkelijke taal staat voor gezondigd, dat duidt niet op diep berouw hebben over, maar het heeft de betekenis eigenlijk van een fout. Hij zegt, ja, ik heb een fout gemaakt. Dat ik u niet gezien heb, dat is fout geweest, dat had anders gemoeten. We maken allemaal wel fouten, toch? Maar er is geen zondebesef bij Biliam. Er is geen zelfkennis, er is ook geen godskennis in zijn leven. Er verandert helemaal niks. Als hij werkelijk zou beleven dat hij gezondigd had, dan was hij op de grond gevallen. Dan was er berouw geweest, dan had hij om genade gesmeekt. Het zijn zomaar woorden, het zijn zomaar loze woorden van iemand, ja, die beseft, als ik nu doorzet, dan kost het mijn leven. Dus ik moet nu even een stap terug doen. Hij zegt ook, als het kwaad is in uw ogen, dan zal ik wederkeren. En waarom zegt hij dat? Niet omdat hij niet door wil, want hij wil door. Maar hij is bang voor dat zwaard. Als dat zwaard niet weggaat, ja, dan kan hij niet verder. Als die engel dat zwaard blijft houden zoals het nu is, nou ja, dan zal hij wederkeren. Maar nee, die engel is niet gekomen om hem te verhinderen. Die engel is juist gekomen om hem ervan te overtuigen dat wat hij wil, dat gaat niet gebeuren. Dat zal God verhinderen, want God heeft de touwtjes in handen. De kern van dit hele verhaal, gemeente, is dat een dier meer inzicht heeft dan een professionele ziener. Die hoge achting heeft in deze wereld, maar die geestelijk stekenblind is. Die wel hele mooie woorden kan produceren en hele vrome dingen kan zeggen, maar die helemaal niks kent persoonlijk van de vreze des Heren. En die ook niks verstaat van de les die de Heer hier geeft. Want meerdere verklarers wijzen erop dat wat nu gebeurt is eigenlijk een voorspel, een voorzegging van wat Biliam straks zelf mee zal gaan maken. Straks, jongens en meisjes, is Biliam die ezel. Die ezel die loopt 3 keer vast en die wordt 3 keer geslagen met een stok. Die ezel die zag iets wat Biliam niet zag. En straks is Biliam bij Balak en dan gebeurt er precies hetzelfde. Dan is Biliam die ezel, dan komt Biliam 3 keer klem te zitten. En dan krijgt hij met de stok van Balak te maken. Hij ziet dingen die Balak niet ziet. Want hij ziet als dit, als ik anders doe dan de Heere zegt, dan wordt het mijn dood. Het is dat zwaard van de Heere dat hem achtervolgt. En dat hem ervoor bewaart dat hij zijn eigen zin doorzet. Maar hij ziet het hier niet. Ongehoorzaamheid, dat is de boodschap, gemeente, tegen Biliam. Dat is de boodschap ook voor ons. Ongehoorzaamheid, dat zal de dood betekenen. En dat betekent ook onze dood. Als wij ons blijven verharden en blijven verzetten. Nee, ik ben niet gekomen om u tegen te houden. Ga maar met deze mannen, zegt de engel des Heren. maar alleen het woord dat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Niet wat je wil, niet wat je denkt, maar wat ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Wat een waarschuwingen, wat een roepstemmen. Ja, zegt u, als mij dat zou gebeuren, dominee, dan was ik al lang bekeerd. Het is u gebeurd. Hoeveel roepstemmen zijn hier tot ons gekomen? Heel de gemeente zou bekeerd moeten zijn als dat de doorslag zou geven. Welke sterfgevallen hebben wij niet meegemaakt? Welke preken hebben wij niet gehoord? Welke indringende gebeurtenissen in uw leven zijn er niet geweest, maar je merkt ze niet op. Je ziet ze niet, omdat we geestelijk blind zijn. Laten we geen verwachting hebben van onszelf, maar smeken of die engel des Heren ons de ogen wil openen. Opdat we niet krijgen wat we krijgen als we ons voortzetten op de weg die wij van nature zijn ingeslagen. We gaan door onze vierde gedachte, door Balak verwelkomd. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen op Psalm 146 en daarvan het tweede en het derde vers. Vest op prinsen geen betrouwen, waar geen nimmer heil bij vindt. En het derde, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146, vers 2 en 3. onze vierde gedachte door Balak verwelkomd. Alzo toog Biliam met de vorsten van Balak. Misschien dat die vorsten hem al vooruitgesneld waren. Het is ook een bijzonder dat je in de derde gedachte eigenlijk helemaal niks terughoort van die vorsten. Hebben ze dat ook gezien? Ja of nee? Mogelijk zijn zij al vooruitgegaan en gaat Biliam hen nu na. Want er staat als Balak hoorde dat Biliam kwam, zo ging hij uit hem tegemoet. Wat is hij blij? Die man is doodsbang. Dat is wat als je het nergens naartoe kunt. Als je het van mensen moet hebben. Deze Balak moet het van mensen hebben. Hij moet het van een waarzegger hebben. Deze man heeft geen weg naar boven. Wat ben je dan arm als je niet weet waar je naartoe moet. Wat is het een voorrecht, jongens en meisjes, dat wij alleen al verstandelijk mogen weten dat er nu een plek is waar je je noden en je zorgen kunt en mag brengen. En waar wij het van moeten verwachten. Dat heeft Balak niet. Balak, hij heeft alleen Biliam, die dat volk kan vervloeken. En als dat volk dan zo vervloekt is dat ze niks meer kunnen beginnen, ja, dan gaat hij met het zwaard erop. Maar ja, dat is alles. En daarom is hij ook bang en zo blij als Biliam eraan komt dat hij hem zelfs tegemoet snelt. Nou, dat is een hele grote eer. Dat is niet normaal. Dat de koning zijn gast tegemoet komt en dat ook op een afstand, want hij gaat tot het stad der Moabieten. Dat is een stad, Eer Moab, helemaal in het noordelijke grensgebied bij de bovenloop van de rivier Arnon. Dus hij gaat hem ruim tegemoet. En hij zeide tot Biliam. En dan hoor je de paniek in zijn stem eigenlijk. Hij valt gelijk met de deur in huis. Hij zegt, heb ik u niet ernstig tot u gezonden om u te roepen? Waarom bent u tot mij niet gekomen? Kan ik u niet vereren? Al die opgekropte angst van de achterliggende weken, die komt er allemaal uit. Dit is zijn enige hoop en hou vast. Toen zeide Biliam tot Balak, hij is ook nog onder de indruk natuurlijk van wat er onderweg gebeurd is. Zie, ik ben tot u gekomen. Met andere woorden, man, ja, ik ben er nou toch. Dat zie je toch. Zal ik nu enigszins iets kunnen spreken? Het woord het welk God in mijn mond leggen zal, dat zal ik spreken. Met andere woorden, Balak, uw verwachtingen kunnen wel hoog gespannen zijn. Maar dit wil ik toch bij voorbaat zeggen. Ik kan niet alles zeggen wat u zou willen. Ik heb toestemming van God nodig. En dan gaat Biliam met hem mee. En dan wordt er een groot feest gemaakt. Een geestelijk feest. Daar zijn de verklarers het toch wel over eens. Al staat het hier niet zo, maar een offermaaltijd. Er worden runderen geslacht en schapen. En na dat offer, dan wordt er een offermaaltijd gehouden. Balak wil proberen om alles in het werk te stellen om de goden gunstig te stemmen. En dan neemt hij hem de volgende morgen mee en dan brengt hij hem naar de hoogte van Baal. Want dat zal de plaats zijn, dat is een plaats waar Baal vereerd wordt, dat zal de plaats zijn van waar Biliam het volk van Israël zal moeten vervloeken. En dan ziet u wel, het zit allemaal boordevol met bijgeloof en afgoderij. En als Biliam de Heere zou gevreesd hebben, dan zou hij op deze plaats niet willen zijn. Maar hij gaat er helemaal in mee. Daar in Kanaan, daar wordt Baal gediend door de Moabieten. Baal is de mannelijke hoofdgod. En Astarte is de vrouwelijke hoofdgod. Duivelse machten, demonische godsdiensten die daar vereerd worden, allerlei duistere praktijken. En weet u wat dan zo verdrietig is? Straks dan wordt deze afgoderij in de tijd van de richteren. Straks dus als dat volk in Kanaan gekomen is, door Jozua, hebben we het kort geleden overdacht. Na Jozua, dan komt de tijd van de richteren. En gemeente, dan wordt de Baalsdienst als een officiële godsdienst ingevoerd in Israël. En dan komt Samuel, en Samuel die maakt daar een einde aan, maar tijdens koning Achab komt het weer terug. En dan, niet in de tijd van de richter, dan is het er ook, maar in de tijd van Achab wordt het officieel een godsdienst ingesteld door Izebel, de vrouw van Achab in Israël. Dat mag voor ons ook vanavond wel tot een waarschuwing zijn. Dat waar de Heere zijn volk voor heeft bewaard. Die mensen die weten nog van niks, hè? Die weten niet van het gevaar wat dreigt. Die weten niet dat Midian daar is. Die weten niet dat de vervloekingen ieder ogenblik over hen uitgesproken zullen worden. De Heere bewaart dat volk ervoor. Hij breekt de demonische machten. Hij zorgt ervoor dat Midian niet de gelegenheid krijgt. En straks... dan halen ze zelf die afgoden binnen. Dat is nou een mens. Laten wij niet denken als kerkmensen, gemeente, dat het vanzelfsprekend is dat de duistere machten onder ons niet een plaats zouden krijgen. We mogen wel heel voorzichtig bij het woord blijven en smeken of de Heere ons bewaren wil. Want als Hij ons loslaat, als Hij ons overgeeft, dan is het zo gebeurd. En dan viert, dat ziet u hier, dan viert de wereld feest. Dan heeft Baalak het naar zijn zin. Dan gaan de duistere machten over de kerk heersen. En dan is het gebeurd met de kerk. Het was ontroerend wat onze broeder zojuist voorlas uit de Dordtse leerregels. Ik zou zeggen, lees u dat thuis ook nog eens een keer rustig door. En wat hebben wij van onze vaderen een opdracht meegekregen? In de prediking en op de scholen en een ieder op de plaats waar de Heere u stelt om te waken. Te waken bij hetgeen de Heere ons gegeven heeft. Als Hij niet over ons gewaakt had in die tijd van de Dordtse synode, dan was de kerk in Nederland de dwaalleer toegevallen. En als Hij nu niet over ons waakt, als Hij ziet wat er allemaal gebeurt in kerkelijk Nederland, dan mogen we vrezen voor de toekomst. Maar de kerk heeft een levende koning. Biliam kan niet doen wat hij wil. En ik kan er niet op vooruit lopen. Maar de profetieën die hij straks uitspreekt, dat zijn de meest troostvolle profetieën voor de kerk des Heren. De Heere zou zelf een valse profeet kunnen gebruiken om zijn volk te troosten. Zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Maar wat erg voor die profeet. Hij komt niet meer thuis. Hij moet straks verantwoording afleggen van zijn daden. En dan is het waar wat we gezongen hebben uit Psalm 49. Hij kan die prijs. Hij heeft die zakgeld niet gekregen, maar hij kon ook die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Wanneer kan dat wel? Als je genade mag kennen. Als er niet alleen overtuiging is, maar ook overbuiging. Amen.